de Bijbel openen, doen dat in Matteüs hoofdstuk 20. Matteüs hoofdstuk 20, de eerste 16 versen lezen we met elkaar. Matteüs hoofdstuk 20 vanaf vers 1 en in vers 1 lezen wij het volgende. Want het koninkrijk der hemelen is als een heer van het huis, die 's morgens vroeg erop uitging om arbeiders voor zijn wijngaard in te huren. En nadat hij het met de arbeiders eens geworden was voor een penning per dag, stuurde hij hen zijn wijngaard in. En toen hij omstreeks het derde uur erop uitging, zag hij anderen werkloos op de markt staan. Ook tegen hen zei hij: gaat u ook naar de wijngaard en ik zal u geven wat rechtvaardig is. En zij gingen. Toen hij nogmaals erop uitgegaan was, omstreeks het zesde en het negende uur, deed hij hetzelfde. En toen hij omstreeks het elfde uur erop uitging, vond hij weer anderen werkloos staan. En hij zei tegen hen: waarom staat u hier heel de dag werkloos? Ze zeiden tegen hem: omdat niemand ons ingehuurd heeft. Hij zei tegen hen: gaat u ook naar de wijngaard en u zult ontvangen wat rechtvaardig is. Toen het avond geworden was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester: roep de arbeiders en geef hun het loon. Te beginnen bij de laatste tot de eerste. En toen zij kwamen die omstreeks het elfde uur ingehuurd waren, ontvingen zij ieder een penning. En toen de eerste kwamen, dachten zij dat zij meer ontvangen zouden. Maar ook zij ontvingen ieder een penning. Toen zij die ontvangen hadden, morden zij tegen de heer van het huis en zeiden: deze laatste hebben maar één uur gewerkt en u hebt ze gelijkgesteld met ons, die de last van de dag en de hitte verdragen hebben. Maar hij antwoordde en zei tegen een van hen: vriend, ik doe u geen onrecht. Bent u het niet met mij eens geworden over een penning? Neem wat van u is en vertrek. Ik wil hem, aan hem die het laatst kwam, hetzelfde geven als aan u. Of is het mij niet geoorloofd met het mijne te doen wat ik wil? Of bent u afgunstig omdat ik goed ben? Zo zullen de laatste de eerste zijn en de eerste de laatste. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Weer een mooie gelijkenis die we hier voor ons hebben liggen. De arbeiders in de wijngaard. Ik denk dat het goed is om deze gelijkenis ook weer in de context te zien waarin hij staat geschreven. We lezen in Matteüs 19 over de rijke jonge man die dan de Heer Jezus vraagt van: Heer, wat moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? En dan zegt de Heer Jezus tegen die rijke man wat hij moet doen. Die rijke man zegt: ja, alles heb ik gedaan. Alles wat in de wet geschreven staat ten opzichte van mijn naaste, heb ik gedaan. En dan zegt de Heer Jezus: ja, je hebt het gedaan, maar nu nog één opdracht. Ga naar huis, verkoop alles wat je hebt, geef het de armen en volg mij. En dan gaat die jonge man naar huis, want hij was een beetje ontstemd, ontsteld over het feit dat hij al zijn rijkdom moest verkopen en dan de Heer Jezus moest navolgen. En Petrus, die stelt dan op een gegeven moment, als die rijke jonge man weg is, aan de Heer Jezus een vraag. En u kunt dat lezen in Matteüs 19, vers 27. Daar zegt Petrus tegen de Heer Jezus in vers 27 van Matteüs 19: zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Wat zal dan ons deel zijn? Wat zal dan ons deel zijn? En je ziet in het evangelie dat die apostelen, die discipelen daar behoorlijk mee bezig waren. Wie is de belangrijkste? Als wij als discipelen van u, Heer, ja, wat zullen wij dan ontvangen? Wat zullen wij dan krijgen? In Matteüs 18 vers 1 staat dat ze de vraag stellen aan de Heer Jezus: wie is toch de belangrijkste in het koninkrijk der hemelen? En in Markus 9 vers 33, als ze met de Heer Jezus in Galilea rondgetrokken zijn, dan komen ze op een gegeven moment thuis in Capernaum. En dan hebben zij met elkaar gesproken onderweg. En de Heer Jezus heeft wel gehoord dat ze een beetje met elkaar aan het morren waren en twisten waren. En dan staat er in Marcus 9, vers 33 en 34, dat de Heer Jezus hen de vraag stelt, waarover had u het met elkaar onderweg? Maar ze zwegen. Want zij hadden onderweg een woordenwisseling met elkaar over wie de belangrijkste was. En zelfs, en dat hebben we wel eens vaker tegen elkaar gezegd, ook rondom het avondmaal, zie je dat de vraag op een gegeven moment oppopt. De Heer Jezus heeft het avondmaal ingesteld, hij heeft brood en wijn gedeeld, en dan op een gegeven moment liggen de discipelen met elkaar aan tafel, en dan staat er in Lucas 22, vers 24, dat er oneenigheid ontstond onder hen over wie van hen geacht werd de belangrijkste te zijn. En ik geloof dat de Heer Jezus hen wil leren waar het werkelijk om draait. De Heer Jezus geeft in Matteüs 19 het antwoord aan Petrus dat ze zullen heersen over en zullen zitten op 12 tronen en de 12 stammen van Israël zullen oordelen. En dan geeft hij ook aan, en wie huizen of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers zal verlaten hebben, omwille van mijn naam, die zal 100-voudig ontvangen. En dan staat er iets heel belangrijks bij, in vers 29 van Matteüs 19, en het eeuwige leven beërven. En het wonderlijke is dat hier in vers 13 in principe dezelfde woorden worden gebruikt als we net gelezen hebben in Matteüs 20, vers 16. Alleen de volgorde is iets anders. Want er staat namelijk, vele eerste zullen de laatste zijn en vele laatste de eerste. En dat wat de Heer Jezus zegt en het eeuwige leven beërven, daarover gaat de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. Omdat de Heer Jezus een heel duidelijk principe wil neerleggen waar het daadwerkelijk om gaat. Voordat je bij de vraag moet komen wat de beloning is. En het is een principe, we hebben het gelezen in vers 1, want het koninkrijk der hemelen is als een heer van het huis. Dus het is een principe van het koninkrijk van de hemelen. Het koninkrijk, ook dat hebben we vaker met elkaar gedeeld, het koninkrijk van de zoon van zijn liefde, wat uiteindelijk uitmondt in het duizendjarig vrederijk hier op aarde, waar Christus Jezus zal gaan regeren. Nou, dan komen we bij de gelijkenis aan. En er wordt dan verteld over een heer van het huis die arbeiders op gaat halen op de markt. Het moet voor de discipelen een heel bekend tafereel zijn. Maar er werden wel in die tijd werden wel meerdere markten georganiseerd waar mannen zichzelf aanboden voor allerlei werkzaamheden. En dat beeld pakt de Heer Jezus eruit. De Heer Jezus zegt, die heer van het huis heeft arbeiders nodig voor zijn wijngaard. En dan komt hij bij de eerste groep arbeiders en dan laat hij hen werken in de wijngaard en dan komen ze een bepaald bedrag overeen. Dat hebben we gelezen. Ze komen een bepaald bedrag overeen, vers 2, van een penning per dag. En dat is een goed dagloon voor iemand die wordt ingehuurd. Een penning per dag. En hij stuurde ze zijn wijngaard in. En dan zie je dat dat steeds weer herhaald wordt. Een tweede groep, om 9 uur, om 12 uur in de middag, om 3 uur in de middag, en dan op het laatst om 5 uur in de middag. En de laatste groep, die hoeft maar een uur te werken. En bij de eerste groep zie je dat de heer van de wijngaard met hen is overeengekomen een penning per dag, een dagloon. En bij die andere, dan staat dat niet. Bij de andere staat namelijk, in de MBG staat wat billijk is bij de tweede groep. En in de HSV staat wat rechtvaardig is. Wat rechtvaardig is. Wat recht is. En daarmee zie je al heel duidelijk dat de Heer Jezus in deze gelijkenis voorsorteert op iets wat hij wil gaan duidelijk maken. En er wordt in de verklaringen, wordt er over die laatste groep echt wel heel verschillend gedacht. Dat vond ik wel heel opvallend. Want de ene verklaarde zegt van, ja, die mensen die daar om 5 uur nog op de markt staan, dat zijn, die zijn echt lui en je ziet ze als het ware zo staan tegen de muur op en een beetje zo van, nou, een beetje nonchalant en wie zal er komen? Terwijl een andere verklaarde juist zegt, en dat vind ik ook een hele mooie verklaring, dat die mensen die daar tot 5 uur in de middag staan, wel degelijk hun verantwoordelijkheid nemen. Want zij hebben waarschijnlijk mensen te onderhouden die afhankelijk zijn van de inkomsten die zij naar binnen brengen. En dat vond ik ook wel een hele mooie. Zij wilden echt de handen uit de mouwen steken. Nou, wat gebeurt er dan in die wijngaard? Er wordt gewerkt. Verschillende uren wordt er gewerkt. En op een gegeven moment komt dan de Heer, die zegt dan dat ze geld moeten krijgen. De beloning is daar. En de Heer van de wijngaard roept. En dat vind ik wel een hele mooie. Want als je gaat kijken naar die gelijkenis, dan zie je dat de Heer van het huis, de Heer van die wijngaard, die mensen laat werken in de wijngaard, en dan gaat er een verklaring, en daar wil ik bij stilstaan, omdat ik dat een heel belangrijk feit vind. Dan zegt die verklaarde, de mensen worden geroepen door de Heer van het huis. De mensen worden geroepen door de Heer van het huis. Niemand is vanuit een eigen beweging in die wijngaard terechtgekomen. Ze werden geroepen. En het is precies wat de Heer Jezus zegt in Johannes 6, vers 44. Johannes 6, vers 44. Laten we dat even opzoeken. Johannes 6, vers 44. Er staat namelijk, als de Heer Jezus het in dat pericoopje heeft over het brood des levens, in Johannes 6, vers 44. Niemand kan tot mij komen tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekt en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Hier zie je heel duidelijk dat de Heere God trekt. De Heere God roept mensen en dat zie je ook in deze gelijkenis heel duidelijk naar voren gekomen. Niemand kan in deze wijngaard terechtkomen tenzij hij geroepen wordt door de Heer van de wijngaard. En ja, dat moeten we gewoon heel duidelijk met elkaar vaststellen. Nou heb je een groep in deze wereld, dat is het hyper-Calvinisme. Wie heeft daar wel eens van gehoord? Oké. Nee, hyper-Calvinisme. Een van de kenmerken van deze groep, van het hyper-Calvinisme, is dat de evangelieboodschap niet onvoorwaardelijk uitgaat. Deze groep, een van de kenmerken van deze groep, leert dat je de evangelieboodschap, de boodschap van genade, alleen maar moet uitspreken, moet verkondigen aan een bepaalde groep die daardoor geroepen is, die uitverkoren is. Dan krijg je natuurlijk de vraag, hoe weet men nou wie er uitverkoren is of niet? Maar dat is het hyper-Calvinisme en ik geloof werkelijk dat dat een onbijbelse leer is. In Handelingen 17, vers 30 staat namelijk, God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren. En Titus zegt het zo, hè, dat de genade van God, de zaligheid van God verschenen is aan alle mensen. En dat is niet een voorwaardelijke evangelieverkondiging, maar dat is een onvoorwaardelijke evangelieverkondiging. En toch mogen we ook de andere kant met elkaar belijden, dat de Vader ons trekt. Dat de Vader ons trekt. Want niemand kan tot de Heer Jezus komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekt. Maar het is beide. Wij hoeven niet te kijken wie er uitverkoren zijn. Dat is aan de Heer. De vraag in de Bijbel wordt ook nooit gesteld van, oké, ga eens na of je uitverkoren bent of niet. De vraag die aan ons gesteld wordt is namelijk of wij ons bekeren. En de vraag die hier op de markt gesteld wordt van, oké, wil je werken in de wijngaard? Kom werken in de wijngaard, dat is de opdracht. En bij de afrekening zie je twee hele mooie kenmerken van God. Aan de ene kant zie je Gods genade. Heel duidelijk. En aan de andere kant zie je iets van de soevereiniteit van God uitgebeeld in deze gelijkenis. Degene die gewerkt hebben worden geroepen. We zien ze daar zo voor hem staan, voor de Heer van het huis. Eerst degene die als laatste gekomen zijn. Die worden als eerste uitbetaald. En dan krijgen zij, zij hadden dat waarschijnlijk niet verwacht, want de Heer had gezegd van oké, jullie krijgen wat rechtvaardig is, wat billijk is. En dan verwachten ze waarschijnlijk niet dat ze het dagloon zullen krijgen. Maar ze krijgen dus het dagloon. En dan kun je niet anders dan concluderen dat die mensen die maar een uur gewerkt hebben en toch het dagloon krijgen, ja, dat die mensen gewoon echt, tenminste dat zou ook mijn reactie zijn, zo van, wow, dit had ik niet verwacht. Ik zou krijgen wat recht is en in mijn beleving heb ik meer gekregen dan wat rechtvaardig is, dan wat recht is. En daarin zie je al de genade van de Heer van de wijngaard, van het Heer van het huis. Maar ook een ander aspect komt naar voren. Dat is de soevereiniteit van deze Heer van het huis. Hij staat namelijk in vers 14 het volgende. In vers 14 staat geschreven: ik wil aan hem die het laatste kwam hetzelfde geven als aan u. En dat zegt iets over het handelen van God. Hij is soeverein. Hij heeft aan geen enkel persoon verantwoording. Is aan geen enkel persoon verantwoording verschuldigd. Hij handelt zoals hij wil. En daarom, de laatste die gekomen zijn, krijgen net zo'n vergoeding als degene die de hele dag hebben gewerkt. Maar, en dat zien we wel vaker, dat gaat in tegen het recht van mensen. Dat botst met elkaar. En dat zie je hier ook heel duidelijk terugkomen. In vers 12 staat het beschreven. In vers 12 staat namelijk, en we kunnen dat ook ons wel een beetje voorstellen, hè? We zien daar die groep mensen, en dan stel voor dat wij nou de laatste waren en die de hele dag gewerkt hebben. En wij zien dat de eerste een penning krijgen. Ja, de Heer is dan wel met ons overeengekomen dat wij een penning per dag zouden krijgen, maar als wij zien van die laatste die maar een uurtje gewerkt hebben, krijgen ook een penning, nou dan begin je haast een beetje rijk te rekenen. Van nou, dan zouden wij wel meer krijgen. Maar de Heer wil juist laten zien dat het principe niet gaat over wie belangrijk is of wie wat gedaan heeft. Maar de Heer wil juist in deze gelijkenis zijn genade laten zien. Zijn genade laten doorzijpelen in de harten van zijn discipelen. Want daar gaat het om. Zijn discipelen, Petrus stelde de vraag. Heren, wat zullen wij? En de discipelen hadden problemen met de belangrijkheid. Wie dan de belangrijkste zou zijn in het koninkrijk? En hun moet geleerd worden dat het in eerste instantie niet gaat over de belangrijkheid, maar dat het gaat over de genade die God geeft. De genade door de Heer Jezus Christus verworven. Dat Hij ieder geeft zoals Hij wil en ieder dezelfde genade geeft. In vers 12 staat het, want dat gaat dus in tegen het recht van de mens. En dan op twee manieren zou je het hier even eruit kunnen pakken. In het eerste staat er, deze laatste hebben maar één uur gewerkt en u hebt ze gelijkgesteld met ons. Dus ze kijken in eerste instantie naar de hoeveelheid werk wat ze gedaan hebben ten opzichte van anderen. Dat is het eerste punt. En om hun argument kracht bij te zetten, zeggen zij ook van wat de omstandigheden van hun werkzaamheden zijn geweest, waaronder zij de werkzaamheden moesten uitvoeren. Namelijk, we kunnen het lezen in vers 12, die de last van de dag en de hitte verdragen hebben. Dat zijn wij. Wij zijn zo lang bezig geweest. Wij hebben zoveel gedaan in uw wijngaard. En wij hebben zoveel meegemaakt. Wij hebben de hitte verdragen. Wij hebben de last van de dag verdragen. En toch geeft u hetzelfde als degene die maar een uurtje, nou misschien net de hark heeft vastgehouden. Dat is niet recht. Dat botst tegen datgene wat bij de mens rechtvaardig is. En Christus wil duidelijk maken van wat bij de mens rechtvaardig is, dat kun je niet leggen op de rechtvaardigheid van de Heere God. En je ziet het bij deze eerste groep, Want het is opvallend dat er heel duidelijk staat de eerste groep. Het wordt niet gesproken over degene die om 9 uur kwamen, of om 12 uur, of om 3 uur. Maar er wordt gesproken over die eerste groep die de hele dag hebben gewerkt. En wat zie je dan gebeuren? Ze zijn een soort competitie aan het voeren. Ze zijn een competitie aan het voeren. En even naar de gemeente van de Heer Jezus Christus, dat kan natuurlijk ook heel snel gebeuren, hè? Dat je met je werkzaamheden, met bepaalde dingen die je doet binnen de gemeente, een bepaalde competitie voert en eigenlijk jezelf boven de ander plaatst. Ja, maar ik dit, ja, maar ik zus en ja, maar ik zo. Dat zie je bij deze groep. Deze groep die doet argumenten waardoor zij in principe een streepje voor hebben en dus een grotere beloning moeten krijgen. En dat is een van de punten waar wij voor moeten waken in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Dat we niet gaan kijken competitief van oké, wie doet het meest, onder welke omstandigheden gebeurt het, noem maar op. Nee, in eerste instantie gaat het helemaal niet om de competitie, maar gaat het om de genade waarin en waaruit wij mogen leven. En je ziet het ook bij die mensen, op het moment dat je dus die competitie aangaat, wat zie je dan bij die mensen gebeuren? Ja, ze zijn teleurgesteld, een beetje ontsteld. Het raakt hun ook echt. Het raakt hun ook echt van, ja, maar waar, hoezo, Heer? Hoezo? Ja. Je voelt een beetje dat ongenoegen, of een beetje misschien wel heel erg veel, dat ongenoegen wat ze hebben. Want het feit dat die laatste groep die het eerste werd uitbetaald en ook een penning kreeg, heeft bij hun ervoor gezorgd dat de Heer hun meer schuldig was. Terwijl zij een overeenkomst hadden met de Heer. Namelijk een penning per dag. Maar het feit, het handelen van de Heer, zorgde ervoor dat zij meer gingen verlangen van wat de Heer hen moest geven. Dat gebeurt hier. En dat is ook echt een les voor ons. Want in een bepaalde competitie die je kan voeren binnen de gemeente, of waar dan ook, binnen het huwelijk, binnen het gezinsverband, kan er zo voor zorgen dat je teleurgesteld bent, dat je je ongenoegen uit, en dat je de liefde die de Heer aan de ander geeft, laat zien, de genade, juist een bron is van oké, maar als hij dit krijgt, of zij dit meemaakt, ja, dan moet ik wel. En daarom leert Paulus ook, in het midden van de gemeente, behoort het zo te zijn, 1 Korinthe 12, dat als er één lid leidt, leiden alle leden, en als één leert eer ontvangt, dan zijn alle leden blij. Dan zijn alle leden blij. En hier zie je, in dit gedeelte, zie je dat dus niet gebeuren. Want die mensen zijn helemaal niet blij. Ze uiten hun ongenoegen. Terwijl de Heer de liefde toont, genade toont aan die laatste groep. Ja, wie bedoelt de Heer Jezus dan met die eerste groep, hè, die dan als laatste wordt uitbetaald? Nou, misschien de gelovigen uit het eerste uur. De gelovigen uit het eerste uur, de Joden die ook met de wet leefden. Want in Handelingen 15 wordt niet verteld dat de Joden niet meer onder die wet moeten leven, besnijdenis die moeten doen. Er wordt alleen gezegd over de heidenen, de gelovigen uit de heidenen. De wet kan hen niet zalig maken, want ze komen samen daar tot de conclusie van, ja, niemand kan door de wet gerechtvaardigd worden, want onze vaderen hebben de wet ook niet kunnen houden. En misschien hadden die gelovigen uit het eerste uur, wat veelal Joden waren, wel zoiets van, ja oké, wij mogen leven met datgene wat Christus ons gezegd heeft, het eeuwige leven, zullen we beërven, maar wij hebben daarnaast ook nog de wet die wij doen voor onze God. Nou, wat de Heer Jezus hier duidelijk wil maken, is dat zij op geen enkele manier, als het gaat om de basis van het leven, van het eeuwige leven, geen streepje voor hebben. Het gaat om het eenvoudige geloof in het verzoenend bloed van de Heer Jezus Christus. En het is ook wel opvallend dat hierna, gelijk deze gelijkenis, een derde aankondiging van het lijden door de Heer Jezus wordt uitgesproken. En dus het gaat om het verzoenend bloed, om het eenvoudige geloof en niet om de grootst mogelijke inspanning. Daar gaat het niet om in deze gelijkenis. Het principe is genade. Het is geen uitbetaling van schuld. Van oké, je hebt zoveel uur gewerkt, keer zoveel tarief, is dat? Nee, het gaat niet om de uitbetaling van schuld, maar het gaat om de vergelding van Gods genade. God laat zijn genade zien. God wil zijn genade tonen. En vind ik het zo mooi wat in Romeinen 8 vers 30 staat. In Romeinen 8 vers 30 staat, en hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. God is bezig. God toont zijn genade. God roept. God rechtvaardigt. God verheerlijkt. Is er dan geen beloning? Want het lijkt dus, iedereen krijgt die penning. Is er dan geen beloning? Ja, jawel. Daarover spreekt de Bijbel wel degelijk. Ook in het duizendjarig vrederijk is er wel degelijk een beloning. Hier wordt gesproken in Matteüs 19, we hebben het net met elkaar gelezen, dat de 12 apostelen zullen zitten op de 12 tronen om de stammen over Israël te oordelen. Maar daar gaat het de Heere Jezus niet om in deze gelijkenis. Want hij wil een dieper principe kenbaar maken. Is dat je niet kijkt naar wat jij allemaal kan, maar kijkt wat God in genade heeft gegeven. Namelijk dat iedereen, en dan kom ik dus weer bij vers 29 van hoofdstuk 19, het eeuwige leven beërft op grond van geloof. Dat is het principe wat Christus wil vertellen in deze gelijkenis.